Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik zit nu al... Hoe lang zijn we bezig? 4, 5 weken?
Zoiets?
Ja, zoiets.
6?
6 weken. Nou, bijna 6 weken zit ik tegen het plaatje van de verboden stad aan te kijken. Hoe is dat eigenlijk? Ik zit nu... Jij schuift aan. Ik denk, jij bent hier 100 keer geweest.
Nou, niet 100 keer misschien, maar 98 keer. Ja, in de verboden stad. Ik ben er een paar keer geweest. De eerste keer was in 2003, denk ik. Toen ging ik daar met mijn de illustere tegeltoco-ploeg... gingen we de ronde van King High Lake rijden.
Nou, lang leven de tegeltoco-ploeg.
De ronde van King High Lake in de uitlopers van de Himalaya. Ja, van een fantastische koers.
King High Lake.
Ja.
Wauw.
Naar bergen gewoon van 4000 meter hoogte.
Met...
Gewoon, dan heb je 60 kilometer
klimmen. Ligt allemaal infrastructuur. Ligt gewoon lage asfalt.
Dat was toen het eerste jaar dat King High Lake werd gehouden. En toen legden ze het asfalt aan de dag dat wij er overheen moesten rijden. Ja, serieus. Dus dan het asfalt was... we reden altijd over gloednieuw vers asfalt. Dat werd gewoon voor ons uit over die wegen gebuldozen, zeg maar.
Maar het was niet dat zo dat je banden er een beetje in bleven.
Nee, gelukkig niet.
Stroperig heet asfalt.
Ja. Maar dat is in 2003 toen er waren wel buitenlanders, maar nog niet zoveel als nu. En toen waren we met allemaal hele grote gasten, allemaal hele grote Nederlandse boeren uit de polder, zeg maar. En toen dachten ze dat we een basketbalploeg waren, omdat we allemaal hetzelfde trainingspak liepen. Ja, toen zijn we met 100.000 Chinezen op de foto geweest. Omdat ze dachten dat wij een basketbalploeg waren. Maar
je moet dus een goede basketbalploeg naast de tegeltoco-ploeg van toen zitten.
Ja, dat is maar dit waren wel verschil. Dit waren wel grote gasten. Er waren wel echt veel gasten van 1,90 plus. Dus ik snap wel dat het een beetje in de buurt kwam. Maar ik heb 1 jaar voor een Chinese ploeg gefietst. Voor een Chinese-Amerikaanse ploeg gefietst. En toen zat ik... Ja, ik heb 1 periode van, denk 6 weken in Peking, bij Peking trainingskamp gehad. Dat was wel een bizarre ervaring. Het is echt een schizofreen land eigenlijk.
Ja?
Ja, vond ik wel. Ik vond het ook echt wel lastig. Ik ben wel in veel landen lang geweest, maar...
Waarom is het daar lastig?
Nou, omdat je hebt iedereen gaapt je aan. Dan ging je dan trainen en dan ging je dan aflopen. Ja, sta je in de supermarkt. Een yoghurtje en een broodje te kopen, weet je wel. Ja. En iedereen gaapt je aan, maar niemand zegt iets tegen je. En als je iets tegen ze zegt, dan lopen ze weg. Of dan draaien ze zich om. Of weten ze niet wat ze aan moeten. En kijk, als je in Peking bent, zeker nu zijn er... Het is gewoon een hele grote... Ja, het zijn superveel buitenland. Ja, oké, nu even niet met corona misschien.
Nee, oké.
Oké, de laatste jaren... Ja, er is gewoon een supergrote expert community en superveel toeristen.
Nou, ze zijn wel gewend aan buitenland.
Ja, in Shanghai helemaal. Maar als je een beetje buiten de grote steden komt, ja, daar zijn gewoon mensen die denken echt... Dus staat hier een gast met een blond haar in een apenpakkie. Een lycra apenpakkie voor me. Wat is dit? Maar die kijken echt aan alsof je een soort astronaut bent. Ja, ik vond het wel... Ik heb wel één anekdote erover om het uit te leggen hoe gek je daar werd. We zaten daar in hetzelfde hotel, ergens echt naast de Chinese muur, waar ze een super toffe rodelbaan naar beneden hadden. Dus dan ging je naar boven, dan kon je op die muur kijken. Het loopt over een soort regel. En dan kon je naar beneden en dan kon je kiezen, ga je met de trap of ga je met de rodelbaan?
Dus jij sleet je op?
Ja, zeker. Ja, best wel veel gerodeld. Ja, dat was gewoon zonder hekken of weet ik wat. Moest je zelf remmen. Als je te hard ging, dan vloog je dus ook gewoon echt uit.
Oh jee.
Ja.
Ging je dan head first? Of,
hebben we het zo over.
Oké. Okay. Om alvast te... Maak de anekdote af.
Ja. Maar dus we zaten daar in een hotel. En ja, ik wilde 's morgens gewoon even douchen. Weet je wel, gewoon opstaan, even wakker worden, even douchen. Maar altijd was de douche koud. Dus ja, ik vind het best extreem om elke ochtend ijskoud te douchen. Ik weet dat er mensen zijn die het doen.
en ook dat volkstammen ook zijn ervan overtuigd.
Zeker, ja. Dat het je weerstand verbetert. De volkstammen sporters zijn ook die dat niet erg vinden. Nou, ik vind dat wel erg.
Gewoon warme douche.
Ja, gewoon warm.
Geen gezuur.
Ja, gewoon wel even een beetje comfort, weet je wel. En dan elke ochtend was het douchekoud. En dan moest ik dus naar beneden, naar de receptie. Waar elke ochtend de tweezelfde meisjes achter de receptie staan. Want ja, die werken gewoon elke dag. Van vroeg tot laat. En ik had allemaal Chinese ploegmaten die me Chinees leerden. En ik leerde hen Engels. Dus de ene avond leerden ze mij Chinees. De andere avond ik in Engels.
Slim.
Ja. Er is weinig van blijven hangen, kan ik je zeggen.
Nou, af en toe roep je nog wat.
Ja, af en toe roep je nog wat. Maar ik wist dus wat het warm water is. Sui long.
Hoe?
Sui long.
Oké.
Sui is water. Ik zeg het nu weer verkeerd natuurlijk. Maar. Dus dan ging ik elke ochtend ging ik naar die meisjes. En dan zei ik, sui long? Mag ik warm water? En elke ochtend, ik kwam alleen dat vragen, weet je wel. Elke ochtend keken ze me aan alsof ik... alsof ik iets zei wat als een tang op een varken sloeg. En nou ja, goed, dan zei ik, kom. Weet je, dan moest ik met de handen en voeten mee sleuren. En dan moest ik naar boven op mijn kamer. Dan deed ik het water aan. Dan liet ik weten. En dan ik, en dan zetten ze de warme kraan aan. En elke ochtend hetzelfde. En dan zei ze, sorry long. En zei ik, ja, sorry long. Ja, ik hoor gewoon het verschil niet.
Nee.
Dat is het probleem met Chinees. Ja, die intonatie is zo belangrijk. Dan zeg ik Sui Long en dan zeggen zij Sui Long. En dan, ik hoor gewoon niet dat...
Jij zei gewoon haar op je arm.
Ja, zoiets, weet je wel. Dus ja. Maar dat het elke ochtend... ik werd gewoon van dat soort dingen... Ik werd gewoon gek.
Ja, dat je
hebt
niet,
gewoon niet een, je hebt gewoon niet een open maakt, communicatie.
Als jij naar beneden komt. Oh ja, fuck het warme water. Ja, meneer is goed. Warm water.
Ja, nou zoiets. Maar je hebt gewoon het gevoel dat je de hele dag in een soort ander, in een parallel universum bent. Ja, ik vond dat wel. Ik vond het wel raar. Het
was doodvermoeiend.
Nou ja. 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 Ja, het was echt gewoon alsof je. Een soort marsmannetje was op aarde. Maar goed, het was tegelijkertijd ook wel heel bijzonder. Omdat je wel echt wel iets meekrijgt van het normale China, zeg maar.
Ja, het normale China, de andere kant van de wereld.
Ja, ja. En ja, we reden daar koersen. Ik weet al dat we Hongkong-Shanghai, de etappekoers Hongkong-Shanghai reden. Wie kent hem niet? En van Hongkong en Shanghai kun je een voorstelling maken. Maar van al de steden die daartussen liggen, waar ik nog nooit van het hoort. En elke stad zag er hetzelfde uit. En elke stad was een miljoenenstad. En heb je nog nooit van gehoord. En dan kom je binnen en denk je, wat is dit hier? En dan staan bij het begin van de stad staan twee van die grote leeuwen. Een soort Maoïstische... Ja, alle kunst is... Alle oude kunst is op heel veel plekken verdwenen in de tijd van Mao. Omdat dat niet... Ja, communistisch was of niet.
Nee, zeker.
Volgens het boekje van Mao mocht. Het
leidt af.
Dus overal staat dezelfde kunst en dezelfde architectuur. En dan overal is een gigantische stad waar je nog nooit van hebt gehoord. Ja, dat was wel een belevenis. Dat zeker. Maar zeker van die periode als je echt lang achter elkaar zit, dan werkt soms wel een beetje para.
Mooi.
Maar goed, we hadden het over de spelen.
Nee, zeker. Maar ja, dat is toch leuk om te horen.
Mm.
Dan nu, de link met vandaag. Ging je head first of met de voetjes naar voren?
Ik ging met de voetjes naar voren. Ja. Ja, er zat ook een rem op en die moest je met je handen bedienen. Ik zou ook lastig zijn geweest als je met de head first ging, volgens mij.
Ja, dan kan je de rem niet meer bedienen.
Maar nu de vraag waar ik me de hele week al druk over maak, of de hele week al mezelf afvraag.
Ja.
Wat gaat harder? Head first of met je voeten naar voren? Skeleton, head first, of rodelen, voeten naar voren?
Ja, ja, ik weet het niet. Heb je het opgezocht, uitgezocht?
Ik heb het opgezocht.
Oh, wel. Oké. Okay.
Maar hoe zou jij, als je bij Duinrail bent, hoe ga jij... Weet je dat, ben je wel eens in Duinrail geweest?
Ik ben wel eens in Duinrail geweest. Een traumatische ervaring.
Oh jee, vertel.
Ja. Nou, je hebt... Ik weet niet, dit is jaren geleden. Een van een verjaardag. En je hebt in Duinrail, had je in ieder geval een glijbanenconstructie met zo'n... Ja, dus een soort groot middengedeelte. En dan kan je dan drie verschillende buizen in.
Die, zo'n trechter, of niet?
Nee, die komt dan samen in een soort bassin. En dan kon je dan drie buizen in. Dat was dan deel 2 van de glijbanenconstructie. En er was één buis, die ging je in en die ging recht naar beneden.
Ja.
Nou, en ergens ben ik te lang onder water blijven zitten tussen... Ja. Tussen de ene buis en de andere. Nou, ik weet het niet precies. Maar er zit een soort blauwe, kolkende ellende in mijn hoofd als ik daaraan denk.
Oh, vandaar.
Dat is een traumatische ervaring.
Te lang onder water geweest.
Ja, ik weet echt nog dat ik dacht, shit. Ik heb geen idee waar ik ben. Dat was volgens mij, ging ik die buis recht naar beneden. En toen raakte ik onder water. Toen kreeg ik nog een schop en toen ging ik verder onder water. Maar ik wist dus niet meer. Ik was mijn oriëntatie kwijt. Dus ik wist niet meer waar ik naar boven moest.
Scary.
Ja. Dat is daar kikken je van op.
Ja. Nee, ja, die ken ik niet. Zo lang geleden. Te lang geleden. Ik denk dat het nieuw is. Deze die jij omschrijft.
Nee joh, ik was een kind.
Oké. Okay.
Nou ja.
Maar je had de blauwe koeda, de blauwe haai en de barracuda. De blauwe, twee makkelijkste glijbanen, zeg maar. De oudste glijbanen van Duinrail, volgens mij. Ja. Ze zijn naast elkaar. De ene is de blauwe haai en de andere is de barracuda. De blauwe en de groene glijbaan. En de ene is... Nou, ze zijn bijna net zo snel. Dus je kon een wedstrijdje doen.
Oh.
En dan deed het nou andersom. Maar zeg maar...
En dan kon je kiezen, wat is dan de snelste houding? Ga je dan onderzoeken? Ja.
Dus wat deed je toen?
Nou, ik zou als ik snelheid
deed,
wil
ik
maken...
Ik deed dat heel vaak, wedstrijdjes tegen mijn vriendjes. En dan, ja, wie het eerst beneden was. En hoe ging je... Die moest je dus heel goed afzetten.
Ja.
Maar hoe ging je dan naar beneden?
Nou, het snelste wat ik geleerd heb, is op je hielen. En dan je lichaam buigen. En dan op je schouderbladen. Dan ga je het hardst. Ik heb dat een paar jaar geleden...
Op je hielen en je schouderbladen?
Ja, dus op je rug. En op je hielen en op je schouderbladen. Dan heb je dus... Ik zit het nu voor te doen, dat heeft niemand...
Maar als een soort yoga-houding zie ik voor me.
Ja, je moet dus heel erg... Je armen, heel erg, je schouders heel erg naar achter. Zodat daar puntjes ontstaan aan de onderkant. En op je hielen. Dus, en dan krijg je een soort gebogen lichaam. Dan ga je echt pijlsnel. Ik heb dat één keer gedaan in Zwitserland. In een binnenglijbaan. Maar dat was niet echt geschikt voor...
En jij met je 100 kilo.
Zo, 100 kilo. En halverwege die baan... daar kwamen er waren drie glijbanen naast elkaar. En halverwege die baan kwamen ze weer bij elkaar. En dan kon je elkaar even zien als je even snel was. En dan ging je weer de tunnel in. Nou... Daar kwam je dus uit een bocht. Nou, ik ging dus zo dat ik dus boven die andere baan uitkwam ongeveer. En toen weer vlak voor die tunnel gelukkig erin dook. Nou, toen dacht ik, shit, ik ga veel te hard. Kijk met mijn kop tegen die buis.
Oké, maar dus nu is de vraag. Hoe zou je dus gaan als je dus de blauwe haai of de barracuda af zou gaan? Head first of benen first?
Ja, mijn eerste ingeving, los van de hielen en de schouderbladen, ik zou toch zeggen head first.
Ja, dat zou ik toch ook heel vaak zeggen.
Ja.
Dat je erin duikt en dat
ja.
je...
En dan... een glijbaan is wel wat anders dan een sleetje, want een sleetje heeft in principe dezelfde contact. Of je nou op je buik op een slee gaat liggen. Het is wel iets anders soort sleetje natuurlijk.
Het is een ander soort sleetje.
Ja.
En... Ik dacht ook, bij Skeleton ren je bij de start. Dus ja. je rent en dan ga je, dan spring je in een soort vloeiende beweging op je sleetje.
Ja, je duikt er bovenop.
Ja. En bij rodelen moet je zitten en dan moet je met je handen zo.
Ja, dan kan je wel afzetten, zoals die skiers ook doen als ze weggaan. Of ja. Die snowboarders ja. Als ze weggaan. Ja.
En mij leek rennen sneller. Je start volgens mij sneller als je kan rennen dan in plaats van dat je met je armen afzet en dan...
Zou ik ook zeggen.
Toch?
Ja.
Dus ik dacht...
Dit gaat er wel helemaal naartoe dat er een andere uitkomst is dan we dachten. Ja, ja, ja. Ja, okay.
Ik dacht dat Skeleton sneller zou zijn dan rodelen.
Ja.
Maar het is dus niet zo. Rodelen is veel sneller.
Waar ligt dat dan aan?
Ja, aerodynamica, toch? De impact van je hoofd...
En je schouders.
Op de wind is best wel groot. Het is best wel een groot frontaal oppervlak. In plaats van dat je eerst met je benen eerst... gaat de lucht toch iets makkelijker langs. En dat sleetje... is toch anders te besturen met rodelen... dan met Skeleton. Dus je kunt gewoon meer snelheid maken.
Ja. En voor de rest zijn het dezelfde... sleetjes. Het is niet echt een... Het is geen schaats... Waar je, het is een soort buis onder de slee.
Ja. Ja, die sleetjes zien er verder niet. Ja, het zijn mooie sleetjes. Maar er zit ook gewoon, als je goed kijkt, zit er ook gewoon tape op en zo.
Er zit gewoon duct tape. Het is helemaal vol geduct tape. We kijken nu naar foto's van de slee van Kimberly Bos.
Ja.
Dit is ook de aanleiding. Kimberly Bos heeft de run 1 en 2 gedaan vanochtend. Midden in de nacht.
Ja.
Best wel goed. Eerst viel een beetje tegen.
Ja, ja, het zit gewoon super dicht op elkaar. Dus de eerste run was slecht en de tweede run was goed. En het scheelde 3/10.
En nu staat ze 6e met iets meer dan 3/10 achterstand op de nummer 1.
Ja, maar ja, ze kan hem daar halen. Dat zijn we. Dit zou natuurlijk wel echt als het je lukt om een medaille te halen als Nederlander.
Dus echt
buiten een schaatsensport.
Op de schaal van Nicolien Sauerbrei.
Ja. Dus ik geef dit wel 8 ballen.
8 Sauerbrei-punten.
Op de schaal van Sauerbrei, ja. En als ze goud wint, dan ja, 10. Dat vind ik wel. Dat is eenzelfde soort prestatie.
Ja. Ze is leider in de wereldbeker.
Ja.
Maar... Dit zijn sporten die zo één keer in de 4 jaar... die komen een beetje omhoog. En dan gaan we in de maanden daar voorafgaand... gaan we er toch een beetje naar zitten kijken.
Ja. Maar het is geloof ik niet een hele goede baan voor haar. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen voorkeur qua baan.
Ik begreep ook dat niemand hem goed kent. Dat is heel logisch, want niemand is er geweest natuurlijk. Maar dat lijkt mij wel heel gek.
Ja.
Als je met 124 km/u met je hoofd...
Maar dat is natuurlijk met Skeleton... Dat, volgens mij is dat het... Wat je nog meer gevoel van snelheid geeft dan met rodelen. Je zit zo dicht bij het ijs. Met je ogen en je gaat er bijna met je neus over het ijs.
Ja,
met rodelen lig je nog iets hoger.
Als zij de hoofd niet omhoog doet, knalt ze met de helm tegen het ijs.
Ja. Ja. Dus het lijkt me wel, tof, als je dan 120 gaat, dan lijkt me wel echt een kick als je dat kan.
Ja, we zagen ook iemand die was heel slecht. Van de Virgin Islands. En die commentator die werd helemaal gek, want die kon het helemaal niet aan hoe slecht het was. Maar daar zag je wel dat het ook een kunst is.
Ja, die ging helemaal scheef, joh. Ja, ja daar zat je inderdaad.
Ging bijna over de kop.
Ja. Ja. Dan was je blij dat ze beneden was.
Een slokje thee.
Ja, ja ik vind het wel... Het is wel een briljante sport om te doen, volgens mij, als je het goed kan.
Volgens mij ook. Ja, als je dit kan, dat voelt zo lekker.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat een gevoel van snelheid moet dit zijn.
Wat een kapaal en wat een druk op je lijf. Ze corrigeert ook met de voeten.
Ja.
De voeten liggen in principe parallel.
Ja.
En dan af en toe steekt ze zo één voet uit met 120 km/u.
Ik heb ook wel gekeken op de spelen bij rodelen en bij Skeleton. En dan sta je dus langs de kant en je hoort ze vooral. Dus je hoort ze aankomen. Je hoort door het ijskanaal, dat resoneert best wel veel. Weet je? Dus je hoort echt. Het wordt steeds harder natuurlijk. En als je ze eenmaal ziet, dan sta je in zo'n bocht. En dan zie je alleen maar zo'n flits. En dan zijn ze voorbij. Ja. Ja, dat is wel... Ja.
Echt een publiek sport.
Echt een publiek sport. Ja. Eigenlijk moet zo'n koebel moet je dan mee. Zo'n... Ja. Hop, 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 hop. Dat is weer skiën. Ja. Vlieg! Ja. Nou ja, het zou ook echt... Ja, het zou weergeloos zijn als ze dat haalt.
Ja. We hopen er even te spreken.
Oh ja, is goed. Ja.
Ergens vandaag. We hebben het aangevraagd.
Oké. Okay.
Ja. Dan... de rest van de dag. We gaan shorttrekken.
Ja.
Suzanne Schulting verdedigt de titel, de 1000 meter.
Is nou, volgens mij de torenhoge favoriete.
Poutsma en Velzenboer komen ook in actie, zoals we eerder gezien hebben op de 1000.
Velzenboer is ook wel echt goed.
Ja, hè?
Ja. Ja. Maar goed, er zijn nog een paar andere. Fontana is wel heel goed. Die Choi, die Zuid-Koreaanse, die was ook echt...
Choi, die is goed.
Die kan ook echt zo flitsend uithalen op die aflossing. Dan was ze er weer voorbij. Ja, doen we toch, ik heb wel altijd zo'n soort... Als het echt goed kan, krijg je zo'n beetje zo'n sluipmoordenaars idee. Dat van die messen zijn en ja. In één keer is het gebeurd. Hey, je denkt, ik zit veilig voorop. En dan knip je twee keer met je ogen. En ja, dan,
vierde.
Ja, precies.
Penalty, straf.
Ja.
Ja. Ja. En het begin van de relay van de mannen, dat is bij het short track.
En de 500 meter.
En de 500 meter.
Eerste heats.
Oké. Okay. Dat is een volle dag.
Ja, daarvoor hebben we ook nog een 10 kilometer.
10 kilometer wat?
Nou, niet skeleton. De 10 kilometer skeleton.
Dat zou ook wel goed zijn,
ja.
Ja, 10 kilometer met Roest en Bergsma.
Ja. En Niels van der Poel, uiteraard.
Hoe versla je Niels van der Poel?
Niet.
Nee, is het zo simpel?
Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, tenzij hij zichzelf helemaal uit de wedstrijd heeft gepraat met al zijn praatjes over ijsmeten en weet ik veel wat. Ik zag gisteren... ze hebben nu... Kijk, alle kleine landen die verenigen zich nu een beetje om het grote Nederland dwars te zitten in het schaatsen. Ik zag gisteren een foto van Alexis Contin, een Fransman.
Yep.
En die had dan van best wel ver een foto gemaakt. En erbij gezet. Dan zag je dus Sander van Ginkel, die bewegingswetenschapper. Die zag je dus over het ijs hangen. En zegt hij, kijk, ze doen het nog steeds. Ze gaan er gewoon mee door. En dan is een hashtag, we own the ice. Hij zit nog steeds het ijs te meten.
Ja, het is ook meer een communicatiekwestie dan dat het iets anders is.
Natuurlijk. Ja, jongens.
Dat de lobbyist echt roept, we own the ice. Echt, gaat het in tweeënlei fout.
Dat riep die content, we own the ice.
Nee, maar dat was de titel van het artikel.
Ah, oké. Okay.
We own the ice. En toen de hele uitleg van Sander van Ginkel, ja, wat ze allemaal deden.
Echt heel dom.
En toen het woord lobbyist halverwege. Ja, en ja, toen was het er heel geboren.
Dat is inderdaad dat. Het is meer een communicatiekwestie dan een echte kwestie.
Ja.
En nu is het dus zover dat er dus allemaal schaatsers uit andere landen dus heel boos worden als iemand een temperatuurmetertje op het ijs legt. Alsof dat
een verschil maakt.
Ja, alsof ze het zelf niet kunnen doen. Alsof die gegevens niet openbaar zijn. Ja. Dat is wel echt heel...
Ja, en Alexis Contain heeft natuurlijk boter op zijn hoofd, want die weet precies wat er in het Nederlands schaatsen gebeurt. Want die heeft jarenlang in Nederlandse ploegen gereden.
Ja.
Ja, en die is toen niet gek. Maar de truc zit hem natuurlijk bij, is Mark Messer, de ijsmeester van Calgary, die vanaf 88 al ijs maakt voor de Olympische wedstrijden, is die beïnvloedbaar, ja of nee? Ja, volgens mij is daar de antwoord nee en dan ben je snel klaar. Dan kan je alles over de schutting gooien.
Ja.
Dan kan je croissantjes en chocoladebroodjes naar zijn hartjes gooien. Als hij zegt, sodemiet erop met je gegevens, dan is het klaar. Goed zo.
Dat denk ik. Dat denk ik.
Opgelost. Denk dus ook. Niels van der Poel wint.
Ja.
Het is wel leuk. 10 kilometer.
Dat is toch echt wel de laatste jaren op de Olympische Spelen is dat echt wel een van de tofste schaatsafstanden. Weet je, we hebben natuurlijk Vancouver. De wissel. Daar heb ik wel een goed verhaal over. Sochi. De wraak van Sven Kramer op de wissel. Die helemaal niet de wraak werd, maar een grote trauma.
Ja.
2018.
Bersma won daar. Ja. De ultieme wraak van Sven Kramer om het palmarès te completeren.
Die er niet kwam.
Die er niet kwam.
Tedjan Bloemen.
Toen werd die zesde, toch?
Zevende volgens mij zelfs. Ja, helemaal die helemaal elkaar klapte.
Die blik in zijn ogen.
Ja. Ja, echt
hij fantastisch. Kwam 105 kwam hij de bocht inschaatsen en toen konden we recht in zijn ogen kijken. Ja. En toen zag je het al.
Ja. Dus het was
dit
echt
gaat
wel
niet lukken vandaag.
En wat we allemaal denken over die 10 kilometer, dat het allemaal super saai is. En dat het super lang duurt. Dat is meer van bij een WK allround en WK afstand en zo. Nu is het gewoon 6 ritjes met 5-6 favorieten. Want bijna elke rit zit een goede rijder. En dat is het. Dus ja, het is ook weer zo klaar. Maar even terug naar 2010.
Ja.
Ik vind het een van de meest bijzondere momenten waar ik bij ben geweest in sport. Ik vond het echt een spektakel. Het is vervelend voor Kramer dat hij daar een zekere gouden medaille voor zijn neus ziet verdwijnen. Maar het was wel echt een spektakel. En dat was in een tijdperk waarin online nog niet echt groot was. Dus we zaten daar met alle Nederlandse journalisten. Iedereen had zijn deadline. Eigenlijk een paar minuten nadat de rit van Kramer was.
Oh ja, dat was zo. Ja.
Moest iedereen zijn stuk af hebben en doorsturen. Eerste versie. Want dan moest naar de drukker, weet je wel. Dus al die kranten die moesten. Die zaten al uit te stellen. En hoe langer je het uitstelt, hoe meer geld het kost. Dus ze moest gewoon Kramer binnen. Cent.
Ja.
Dus iedereen had zijn stuk eigenlijk al van tevoren al bijna klaar.
Ja. Goud voor Kramer.
Na
eerdere medailles en heuvel.
Dat. Ja. De grote kampioen gaat deze eventjes binnen tikken, want dit is een eitjebakkie.
Ja.
En ik had niet echt een goed idee of zo. Dus ik dacht, ik ga wel niet op de perstribune zitten bij de finish. Maar ik ga wel aan de andere kant zitten, achter Gerard Kemkers. En dan schrijf ik gewoon 25 keer op wat hij zegt. Want die heeft 25 kruisingen. 25 rondjes, 25. Schrijf ik gewoon 25 keer op wat hij zegt. En dan druk op cent. Dacht, dat is een leuk idee. Ik weet niet of dat nou een heel... Van tevoren was het...
Dus, niet echt briljant.
Nee, dus ik zat maar daar toch. Dus gewoon... Letterlijk, ik zat achter Kemkers. Ik moest even de ruzie maken met een beveiliger. Want die vond dat ik op de perstribune moest gaan zitten. En ik zeg, nee, dat wil ik niet. Want dus ik werd de hele tijd... veranderde ik... Zeg maar, een stoeltje naar links, stoeltje naar rechts. Maar ik zat dus achter Kemkers. Dus ik ging gewoon... Ik had gewoon mijn computertje erbij en ik tikte gewoon mee met wat hij deed. En ik heb het gewoon 2 meter voor me
horen en zien gebeuren.
Ja. Binnen Sven, binnen. En dat hij dus halverwege dat rondje waarin hij dat heeft gezegd. Dus Kramer die komt door te finishen. En eigenlijk had nog bijna niemand het door. Je zag het pas... Toen hij in dezelfde baan zat als zijn tegenstander. Dat je denkt, hé, iemand heeft hier een foutje gemaakt. Maar ik zat achter Kemkers. Dus ik keek naar Kemkers. Ik zie hem in 1 keer door zijn knieën gaan en naar zijn hoofd grijpen. Ik zag meteen, dit is heel slecht nieuws. En met zijn hand voor zijn mond zo, wat heb ik gedaan? En... dus ik dat stuk, de eerste stukken in de meeste kranten waren dus een Sven Kramer wint voor de 2e keer goud. Daarna wordt dat snel aangepast en in de tweede druk, derde druk.
Maar er bestaan een hoop kranten.
Er bestaan dus voor die
Kramer
dag
de 10 kilometer gewonnen.
Precies.
Heeft. Ja. Als hij die nou in een kistje legt, ergens begraafd, dan wordt over 250 jaar wordt dat opgegraven en dan heeft hij toch de 10 kilometer van Vancouver gewonnen.
Slim. Maar die dag, vervolgens, iedereen natuurlijk, het was groot nieuws. Dus iedereen, de hele mixzone was vervolgens één grote chaos. Van echt,
overal vandaan kwamen cameraploegen. En dat was groot nieuws, ook voor alle Noord-Amerikaanse mediastations en zo. En ik weet dat Kramer is naar de kleedkamer gegaan. Die heeft daar de kleedkamer kort en klein geslagen. Dus die heeft een klok van de muur getrokken, de vuilnisbak in elkaar getrapt, al dat soort dingen. En vervolgens is hij dus naar de mix zone gekomen. Dus dat was boven. Dus hij, de catacombe naar beneden. Dus hij liep naar boven. Hij heeft een ander gezicht opgezet. En die heeft daar, ik denk echt wel anderhalf uur. Cameraploeg voor cameraploeg. Radiostation voor radiostation.
Iedereen
te woord gestaan. En elke keer was het, ja, hij was uit de teleurstelling en ik wat, maar elke keer was het ook met respect en hij beschermde toch elke keer ook zijn team en zijn coach. Terwijl hij daar net zo goed had kunnen zeggen, ja, dit is de grootste lul die je kent en hij heeft me goud gekost. Ik vond dat, nou, ik zou niet weten wanneer ik een sporter professioneler heb gezien dan Kramer die dag. Ik denk dat er heel veel sporters zouden zijn geweest die of niet meer naar boven zouden zijn gekomen.
Nee, in één keer vertrokken.
Of eventjes naar één cameraploeg zouden lopen en daar even snel wat vertellen en dan weg. Ik vond dat super, super knap. En toen, dus ik heb mijn dingen gedaan daar in dat stadion. En toen liep ik naar buiten. We hadden daar fietsen. Die stonden van die OV-fietsen, zeg maar. Een soort van die oranje OV-fietsen.
Ja, die stonden buiten het stadion, een hele lange rij.
Ja, dus ik sta buiten en ik sta mijn slot van mijn fiets te halen. En in één keer voel ik een hele grote hand in mijn nek. Dus ik draai me om. Staat Sven Kramer daar in zijn uppie. En die zegt, dat kut schaatsen ook. Ik ga wielrennen. En ik denk echt dat hij het had. Ik denk echt dat er. Nou, ik weet wel zeker dat echt dat hij het graag had gedaan toen. En als hij die 10 kilometer had gewonnen, denk ik echt dat hij er wel minstens een jaar op de fiets was gesprongen om echt wedstrijden te gaan. Om echt op een nog hoger niveau wedstrijden te rijden dan hij deed. Want hij rijdt bij de amateurs best wel vaak wedstrijden meegereden. Ja. Maar omdat dat zo misging. Daar was er wel meteen een soort open, of een soort jaad in zijn palmares, wat moest worden opgevuld. Dus ik vind het heel jammer, want dat was het moment waarop hij het had moeten doen om 1 of 2 jaar.
Echt te proberen heel hard mee te fietsen. Ja. Ja. Hij kan heel goed fietsen.
Hij kan heel goed fietsen, ja. Ja.
Maar niet een normale schaatser die hard kan fietsen, maar hij kan heel goed fietsen.
Nee, hij kan echt profwaardig.
Tjutje. Ja, wat een verhaal was dat. Hè?
Ja, ja. Ja, het is wel mooi. Toch? Niet dat je... Het is saai als je altijd alles wint. Ik vind het mooi als er gewoon zo'n steekje niet helemaal vast zit.
Het is een prachtige jaat in zijn palmarès. Gek genoeg.
Ik denk ook, maakt het verhaal mooi.
Het maakt alles mooier.
Ja. Ja.
Zonder zwart geen wit.
Ja, zo is het.
Goed, we gaan eraan beginnen. De Olympische dag. Veel plezier.
Joe, jij ook.
Tot vanmiddag.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.